Toen wij wedergeboren werden, ontvingen wij van Gods wegen nieuw leven, het leven van Christus, veelal aangeduid als geest, liefst met een hoofdletter, soms ook als heilige geest, voor alle duidelijkheid, en wij ontvingen die als het ware in onze oude mens, in dat vat, in die oude mens die enerzijds beheerst wordt door zijn zondige natuur, zijn zondige afkomst. Maar niettemin, die oude mens moet dienen als de moeder, als de bakermat, kun je ook nog zeggen, wat het ook is. Weet je wat het is, een bakermat? Een mat van een baker? Weet ik veel. Zal wel zoiets, hè? Maar in ieder geval moet fungeren, die oude natuur moet fungeren toch als voedingsbodem voor dat nieuwe leven met zijn eigen krachten, het nieuwe leven dat in ons geplant is. Zoals gezegd, het zijn twee verschillende dingen, de nieuwe mens en de oude mens. Ze worden van elkaar onderscheiden leerstellig in de Bijbel. In de praktijk zijn ze nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Slechts de oude mens kan men soms, niet altijd, maar kan men soms herkennen. En dat is wat uiteengezet wordt. Bovendien wordt eraan toegevoegd in het algemeen in de Bijbel. Het mag dan zo zijn dat je die oude mens herkennen kunt. Je kunt er beter niet op letten. En dan blijft dus toch over dat wij het verschil niet meer kennen. Want het zou worden één geheel, zou met elkaar vergroeien. Dat wil zeggen, wij zouden van oude mens tot één nieuwe mens worden. En in laatste instantie zullen wij ook verlost worden van het aardse stoffelijke lichaam, opdat wij volkomen heilig, rein, zonder zonde, rechtvaardig, verheerlijkt zouden zijn. In Romeinen 6, waar we ongeveer gebleven waren, wordt gezegd dat wij met Christus zijn gestorven en begraven en opgewekt. Want wij zijn met hem vergroeid. We zijn met hem één plant, één organisme. Vers 5. We zijn met hem één plant geworden, vergroeid in de gelijkmaking zijns doods en zo verder. Want wanneer wij het leven van Christus hebben ontvangen, is dat dat leven dat de dood reeds achter zich heeft. Het opstandingsleven van Christus namelijk. Dat leven dat de dood heeft overwonnen. Daarom heet het ook de uitnemende grootheid zijner kracht die werkt aan ons die geloven in Efeze hoofdstuk 1. Daarna staat er in vers 5 nog steeds van Romeinen 6, want indien wij met hem één plant, één lichaam heet het elders, één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het logischerwijze, zo zullen wij het, logischerwijze, ook zijn in zijn opstanding. Dat wil zeggen in de gelijkmaking zijner opstanding. Waar wij voor moeten oppassen is voor het idee dat dat woord zullen duidt op de toekomst. Ik zeg altijd, ja, wat moet je ervan zeggen? Ik kan alleen maar zeggen, grammaticaal is het toekomende tijd. Dan moesten wij tenminste op school nog leren hoe dat zat. Met onvoltooid verleden, toekomende tijd. Je breekt er je hersens over wat het mag voorstellen. Daarna hebben wij begrepen, ik tenminste, dat het met tijd eigenlijk zoveel helemaal niet van doen heeft. We noemen het alleen zo. Het is maar een vervoegingsvorm. In elk geval is het zo dat dat woord zullen in het Nederlands hier dezelfde betekenis heeft als het Duitse zollen. En ik weet niet of u Duits geleerd hebt, maar zollen mag je niet vertalen met zullen hoor. Zullen vertaal je met moeten. Gewoonlijk. Ook weer niet altijd. Die uitzonderingen, dat is het aardige van de taal, hebben ze mij verteld. Maar goed, dat zullen duidt hier op de logische redenering. Als het één zo is, dan zal dat andere ook waar zijn of zoiets. Hè? Als het één zo is, dan moet het andere ook waar zijn. Dat vloeit eruit voort. En in het Nederlands is dat zullen. Men kan dat beschouwen als toekomst, want als vandaag het ene waar is, moet daarna in het vervolg Dat beschouwen we dan als toekomst. Het andere ook waar zijn. Maar het is gewoon een kwestie van redeneren. Want het gaat hier echt niet over de toekomst. Het gaat over het heden. Als het waar is dat wij met hem gestorven zijn. Als het waar is dat we met hem begraven zijn. In de zin van volkomen weggedaan. Want dat is wat begraven in de praktijk betekent. Dan zal het toch ook zo wezen dat we met hem zijn opgestaan. En dat is juist, zei Petrus, want we zijn met Christus wedergeboren. Tot een levende hoop, door de opstanding van Christus. Of Paulus zegt, inderdaad, we zijn met hem levend gemaakt. Paulus zegt, nou, het is nog een hele stap verder. Als het waar is dat we met hem zijn gestorven en begraven en opgewekt, dan zal het ook zo wezen dat we met hem gezet zijn in de hemel. En dat is Efeze 2, waar dat gezegd wordt, precies zo. Maar het gaat erom dat wij nu reeds met hem opgestaan zijn. Als men die waarheid zou begrijpen, zou men heel wat minder problemen hebben. En in de praktijk ook heel wat minder onderwerpen voor preken op zondag. Omdat die zo dikwijls gericht zijn op de dode mens, die zich vooral moet bewegen op de juiste manier. De dode mens die zo nodig onder leiding van Ab Gaubitz. Kennen jullie die nog of niet? Ochtendgymnastiek moet doen. Kom op, wakker worden, joh. En er wordt niet wakker. Al dat gepreek helpt ook niet. En dat is maar goed ook, want dan kan men elke zondag opnieuw over hetzelfde spreken. Het helpt toch niet. Nou goed. Tot zover. We nemen gewoon de draad weer op. Wij zijn met hem opgestaan namelijk. Vers 6. Dit wetende dat onze oude mens. Let op, nu gaan we onderscheid maken tussen oude en nieuwe mens. Dat onze oude mens met hem, mede staat er gewoon, mede gekruist is. Opdat het lichaam, dat is die oude mens in elk geval. De oude mens is weliswaar nog meer dan het lichaam, maar woont in ieder geval in het lichaam. En het lichaam maakt deel uit van die oude mens, geformeerd uit de stof der aarde enzovoort. Opdat het lichaam voor de zonde teniet gedaan wordt, der zonde. Dat is niet van de zonde, het is, zal wel derde naam voor wezen. Het lichaam wordt voor de zonde teniet gedaan. En er staat achter wat het betekent, zo leer je Nederlands, hè. Namelijk opdat wij niet meer voor de zonde zouden leven, of in andere termen, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, die is vrijgesproken, gerechtvaardigd namelijk, die is vrijgesproken van de zonde. Het idee is dat wij weliswaar, de facto, daar gaan we weer, hè. Zijn er nog juristen in de zaal? Dat we weliswaar de facto zondaren zijn, maar de jure niet. Dat wil zeggen, er is nog van alles verkeerd aan ons, want dat is die oude mens. Maar mocht er beschuldiging tegen ingebracht worden bij God, dan blijkt de zaak niet ontvankelijk te zijn. Omdat die oude mens de jure, volgens het recht betekent dat, weggedaan is. Die wordt geacht er niet meer te zijn. Daar is mee afgerekend, daar is een vonnis over uitgesproken. En de vraag of dat vonnis ook geëxecuteerd is, lijkt me toch wat overbodig. Want dat is wat er gebeurde in de tijd op Golgotha. Daar werd het vonnis over u en mij voltrokken. Het is heel eigenaardig dat men overal schijnt te weten dat de Heer Jezus Christus voor onze zonden gestorven is, maar men schijnt niet te weten dat men dus dood is en voor God geen recht van bestaan heeft als zodanig. Dat wil zeggen, als oude mens. Maar niettemin, dat is wat de Bijbel niet alleen aanreikt, zo van dat kunnen wij eruit concluderen als we er lang over nadenken. Nee, dat staat zwart op wit. 2 Korinther 5 bijvoorbeeld ook, hè? Nee hier, maar 2 Korinther 5 ook bijvoorbeeld. Indien één voor allen gestorven is, dan zijn dus allen gestorven. En voor zover wij leven, staat erbij, zou men het leven van Christus leven, opdat degene, één is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Wij zouden het leven van Christus leven namelijk, staat daar. Staat er wat korter. En daarna volgt meteen die uitspraak, wij kennen dus niemand naar het vlees. Dat wil zeggen, onze gemeenschap is niet op basis van vleeselijke dingen, op basis van de oude mens heet dat, maar onze en dus ook niet op basis van ledenlijsten of weet je veel wat, hè. Maar onze gemeenschap is omdat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Wij kennen elkaar niet meer naar het vlees, wij kennen zelfs Jezus Christus eventueel niet meer naar het vlees. Ik bedoel, voor zover wij hem naar het vlees gekend hebben, kennen wij hem nu niet meer naar het vlees, staat daar zwart op wit. Want onze gemeenschap is niet zozeer met Jezus, maar onze gemeenschap is met Christus Jezus. Dat wil zeggen, degene die uit de dood is opgestaan en die de eersteling is van een nieuwe schepping, die weliswaar voor korte tijd beneden de engelen gesteld was, maar die nu met eer en heerlijkheid gekroond gezeten is aan de rechterhand Gods. En hij is degene in wie en door wie wij leven. En andersom, hij is degene die in ons leeft. Zie. En die oude mens als zodanig telt niet wat van die oude mens over is, wordt beschouwd als een werktuig. Een werktuig. Kent u dat ook, werktuig? Hey. Oh, jij bent lid van die bond, zie ik. Ja, oké. Okay. Werktuig. Het oude, die oude mens, dat wordt beschouwd als een werktuig, als een wapen. Dat is het woord dat verderop in Romeinen 6 gebruikt wordt. Als een vat, dat is wat op andere plaatsen gebruikt wordt. Wordt beschouwd als een stuk gereedschap dat nu niet langer in dienst staat van de zonde. Eenvoudig omdat dat voor God überhaupt niet meer telt. Dat is niet ontvankelijk, dat doet niet mee. Dat is er wellicht wel, maar dat is niet het overwegen waard, omdat het geen enkele rol van betekenis speelt voor God. God heeft ermee afgerekend. Ja. De bedoeling is dat onze lichamen en dus heel onze oude mens, om zo te zeggen, al wat erin zit, gebruikt wordt als gereedschap om God te dienen, om Christus te dienen, om de gerechtigheid te dienen, of hoe het maar heten mag. En al het andere is worst. Is worst. Maar goed. Al het andere telt domweg niet mee. Voor de mens wel. Voor de oude mens wel. Maar voor God heeft het geen enkele betekenis. En voor ons, ook onder elkaar, is het voor onszelf. Maar ook onder elkaar zou het geen enkele betekenis hebben. Wij kennen elkaar niet naar het vlees. Wat moet je er dan mee doen, zei iemand. Het antwoord is, ja, niks dus. Negeren. Mag dat woord eigenlijk nog of niet? Vast niet. Negeren zou men het. Afleggen. Wegdoen. Geen rekening mee houden. God doet het niet. Daar waren we gisteren ook al even. God zegt, ik zal uw zonden geenszins, op geen enkele manier betekent dat, hè. Dat woord geenszins moet je er vooral bij laten staan, hè. Ik zal uw zonden geenszins meer gedenken. Precies. En wij zouden het dus ook niet doen. En wij zouden dus ook niet zeggen, Heer, ik deug niet en dus kan ik u niet dienen. Want er is niks dat ons hindert. De juiste tekst wil me er niet te binnen schieten. Was die? Er is voor mij geen reden om hem niet te dienen. Zie? Dat is nou juist wat de Heer heeft weggenomen. Hij heeft ons vrijgemaakt. Let goed op. Hij heeft ons vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde. Let op dat die woorden stuk voor stuk wat betekenen. Dat betekent niet dat we niet meer zondigen. Hij heeft ons vrijgemaakt van de dienstbaarheid, de slavernij der zonde. Als je het andersom zegt, heeft hij ons dus vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde. Waarom? Ja, niet omdat we niet meer zouden zondigen, want dat doen we wel. Daar heeft hij ons namelijk niet van verlost. Maar de zonde heerst niet meer. Wij zijn niet meer slaven van de zonde. Integendeel, wij zijn daarvan vrijgemaakt met als enige doel, en een praktisch doel, want het is een praktische waarheid, dat we nu de gerechtigheid zouden dienen. En dat onze levens, onze lichamen, dat stuk gereedschap zal ik maar zeggen, dat dat gebruikt zou worden, niet meer in dienst in de slavernij van de zonde, maar in dienst van de Heer en zijn woord, de gerechtigheid. Dat is ook onder andere wat uitgebeeld wordt in de uittocht van Israël uit Egypte. U kent die term van degene die onder de wet leven. Dat snap ik nooit en ik moet er ook altijd om lachen. Achteraf, dat, stiekem, dat mag natuurlijk niet. Maar weet u wel, mensen die onder de wet leven gaan naar de kerken. Want het eerste wat er gebeurt is dat hun voorgelezen wordt precies wat ze niet geloven. Vreemd genoeg. Namelijk, ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis hebt uitgeleid. En het wordt voorgelezen juist om ze in het diensthuis te houden onder de slavernij namelijk van de wet. En al wat daarna komt is dus krom per definitie, want het begint krom. Het begint met een soort wartaal. Wij zijn uitgeleid uit het diensthuis, uit de slavernij. Uit de zelfrechtvaardiging, uit het zelfdoen van eigen bedachte goede werken, van het tichelen strijken heet dat. In Egypte, in de wereld, want het is een wereldse bezigheid en de hele wereld is daar slaaf van. Wij zijn daar uitgeleid om de Heere een feest te vieren, weliswaar in de woestijn, waar Israël dus dat die psalmzong, weet u wel, dit is mijn wereld niet, wijzend op Egypte, ik hoor er niet bij. He, we zijn ervan verlost, zal ik maar zeggen. En ze zouden zich voeden met het manna. Het is wat wij doen. Nou ja, zij wisten niet wat het was. Maar wij weten wat het is, uiteraard. He. Want er staat er ook gewoon bij in Exodus 16. Namelijk dat het manna het woord van God is. He. Dit is het woord dat de Heer ons gegeven heeft. Staat er echt bij. In de vertaling raakt het zoek. Maar het staat er echt, hè? Dit is het woord dat de Heer ons geboden heeft. Dat is de definitie van wat manna is. En dat blijkt wel, want in het Nieuwe Testament haalt de Heer Jezus het aan en zegt dat manna, dat is een beeld van het ware woord dat uit de hemel nedergekomen is. En hij zei, aangenaam. Dat ben ik dus. Hè? Ik ben het ware brood. Israël kende het niet, maar wij kennen het. Want wij zijn werkelijk uit het diensthuis, uit die slavernij uitgeleid. Opdat wij met heel onze geest, ziel en lichaam de Heer zouden dienen. Zondig van nature of niet, speelt geen rol van enige betekenis meer. Het is vrijgemaakt en gewijd aan de dienst aan God. Dat is wat in de volgende hoofdstukken hier in Romeinen uiteengezet wordt. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Romeinen 6 vers 7. Indien wij nu, of dan, want het is toch hetzelfde. Dus het woord indien wij nu en dan. Maar goed. Indien wij nu met Christus gestorven zijn. Indien wij nu met Christus gestorven zijn. Maar nu in de zin van samengevat. Namelijk na wat hiervoor uiteengezet is. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, dan als we dat geloven, dan geloven wij dus ook dat wij met hem zullen. Soms denk ik, je moet het eens nakijken in de Duitse vertalingen, maar ja, dat doe ik nooit natuurlijk, want dan moet je ermee. Ik weet het wel. Maar goed, zo geloven wij dat wij ook met hem leven zullen. Niet in de toekomst pas. Dit is geen uitspraak over de lichamelijke opstanding in de toekomst. Dit is een uitspraak over ons leven in het heden. Als het waar is dat wij naar de oude mens met Christus gestorven zijn, dan is het ook waar dat we naar de nieuwe mens met Christus zijn opgewekt. En dat niet alleen opgewekt, maar ook levend in de dynamische betekenis van de term. Actief levend, wandelend namelijk. Want Christus is maar niet opgewekt in het verleden, dat was het dan, het historische feit en daarmee uit. Maar integendeel, hij werd uit de dood opgewekt, opdat hij, maar dit was vers 4 hiervoor, opdat hij zou wandelen in nieuwheid des levens en tot heerlijkheid des Vaders. Dat wil zeggen, hij werd opgewekt, we hebben dus een levende Heer en dat betekent dat hij wat doet. Iets tot eer van God en wat hij doet is een werk aan u en mij. Hij is actief, hij doet wat. En zo geldt het ook voor ons, wij zijn met hem opgewekt en dus wij leven met hem. In de wetenschap dat niet alleen de zonde niet meer over ons heerst, maar ook de dood niet meer. Dat is vers 9, 10 en daarna volgt vers 11. Alzo ook gij lieden, reken, vertaald met houd het daarvoor, maar het staat gewoon calculeren, dat woord staat er. Hè? Alzo ook gij lieden, houd het ervoor, reken, dat gij weliswaar voor de zonde dood zijt, zodat die niet meer heerst, maar dat gij voor God levend zijt, zodat God zou heersen in ons leven, dan wel Christus zou heersen in ons leven, dan wel de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, zou heersen in onze levens, enzovoorts. Kortom, de gerechtigheid en de genade zou heersen in onze levens. En zo gaat het hoofdstuk verder, dat dan dus de zonde niet heersen, want wij zijn verlost van de heerschappij van de zonde. Wij hebben een andere mogelijkheid, een alternatief. En we zouden dus onze leden, vers 13, niet aan de zonde ter beschikking stellen tot wapenen der ongerechtigheid, maar we zouden onze leden, onze lichaamsdelen, aan God ter beschikking stellen als wapenen der gerechtigheid. Want die oude mens mag dan niet deugen, maar dat hij niet deugt is voor ons ook al niet meer van belang. Daar gaat het om, hij is er nog wel, maar men zou zich niks van de kwalijke natuur van die oude scheppingen van die oude mens aantrekken. Voor God speelt het geen rol. En wat overblijft is eigenlijk een min of meer doodstuk gereedschap waarin God zijn kracht manifesteert. Hij pakt dat gereedschap op en gebruikt het voor zijn doel. Niet in de kracht van het gereedschap zelf, maar in de kracht van die hand die in wie dat van de hand van degene die dat gereedschap gebruikt. Zo zit dat. Heer, breek mij maar, naar de oude mens dan, gebruik mij maar als nieuwe schepping. En dat zijn wij nou eenmaal geworden en de Heer wil ons gebruiken. Let op, niet de Heer heeft ons nodig, niet de Heer moet ons gebruiken. De Heer wil ons gebruiken en niet ten behoeve van zichzelf primair, maar primair ten behoeve van uzelf. Hij wil ons gebruiken opdat onze levens gevuld en zelfs vervuld zouden worden. Opdat wij in ons leven nog in dit oude lichaam dienstknechten zouden kunnen zijn der gerechtigheid en daarmee een eeuwige erfenis zouden verwerven. Dat wil zeggen, daarmee in de eerste plaats onze bevrediging, verzadiging, blijdschap en vergenoeging zouden vinden, om eens wat Bijbelse termen te gebruiken, nu reeds in dit leven, ondanks welke omstandigheden dan ook, en om bovendien daaroverheen uit te kunnen zien naar een geweldige toekomst, erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, zei Petrus letterlijk. Dat is het leven van een gelovige, waarin de zonde weliswaar aanwezig en actief is, maar geen rol meer speelt. Want God rekent hem niet en wij ook niet. Of rekenen wij hem wel? Nou ja, dat is nou die oude mens en die moet je negeren. U weet toch dat het woord voor vergeven, althans in het Nieuwe Testament, het Oude Testament weet ik niet, het Hebreeuws. Maar u weet toch dat het woord voor vergeven, het normale woord voor vergeven, gewoon is ons Nederlandse woord laten. Niet anders dan dat. Dat is, als je het iets sterker uitdrukt, negeren. Dat klinkt wat actiever, maar het is het niet. Het is passief, hè? Men houdt er geen rekening mee. Vergeef ons onze schulden. Uit, wat was het, Matthäus 5, het onze, 6 is geloof ik. Het onze vader, zullen we dat noemen. Er staat gewoon, laat ons onze schulden. Dat wil zeggen, doe er niks aan, laat het maar voor wat het is. En dat is wat vergeven is. En daarna is er inderdaad een ander woord dat ook met vergeven vertaald wordt. Maar dat is het woord dat men letterlijk had kunnen vertalen gewoon met begenadigen. Het is een iets bredere term. Het betreft meer dan alleen vergeven uiteraard. Maar het normale woord voor vergeven van zonde is negeren. Ik heb iemand gekend die zei, ja, ik wil het wel vergeven, maar dan moeten ze eerst excuus of vergeving vragen. Niks vergeving vragen, wat dat toch voor een idee is, vergeving vragen. De Heer heeft onze zonde vergeven 2000 jaar geleden. We hadden de kans nog niet om boe of bad te zeggen. Want dat is het eerste wat wij konden zeggen, boe en bad, dat weet u toch, hè? Toch, is ver daarvoor. Dat is niet afhankelijk van onze belijdenis. Mijn vader zei altijd, er staat niet dat we hebben de verlossing, namelijk de geving naar misdaden, na de rijkdom onze belijdenis. Er staat, na de rijkdom zijn er genade. Daar is het van afhankelijk. Er is er niks mee van doen. Wij zouden niet eerst mensen aanpraten dat ze tegen ons gezondigd hebben, zodat ze daarna ons vragen of we het vergeven willen. En dan zeggen we ja, want ik ben barmhartig en goedertieren. Ik zal het je vergeven. Maar denk erom dat het nooit meer gebeurt, want ik hou je in de gaten. Begrijp ik je. Ik ken er zo, broeders en zusters. Die ken ik zo, ja zeker wel. Hebben geen idee wat het is wat ze zelf van de Heer hebben ontvangen. En leven er blijkbaar ook niet uit. Want anders zouden ze zo niet met hun broeders en zusters of andere mensen in het algemeen omgaan. Zo zit dat. Moet ik dan maar over me laten lopen? Zeg ik, ja, waarom ook niet? Je bent uit de aarde aards, dus we hebben er aanleg voor. Moet ik dan maar overlaten? Ja, waarom zou dat nou niet? He? We hebben het voorbeeld van de Heer Jezus, die als hij gescholden werd niet wederschold, die als hij leed niet dreigde, maar gaf het alles over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Nou, dat is een hele last minder, denk ik altijd. Dan hoef je anderen ook niet ter verantwoording te roepen en niet omstandig uit te leggen wat ze nou weer verkeerd gedaan hebben, in de hoop dat ze het zullen begrijpen, want sommigen zijn dan weer in onze ogen te dom om het te begrijpen, weet je wel. En dan zeggen we, nou laat maar, daar hebben we het allemaal niet over. Hè? Vergeven is vergeven. Dat betekent misschien dat we een boel moeten slikken, maar als je eraan gewend raakt, merk je daar niks meer van, hoor. Dat gaat gewoon vanzelf, dat meen ik bloedserieus. Dat is wat we zouden leren op basis van dat de Heer ook zo met ons omgaat. Wie wij ook zijn, wat wij ook uitvreten, zeg ik altijd. Niet als een excuus, maar het is gewoon wat de Bijbel leert. Zeg, objectief. Wie wij ook zijn, wat wij ook uitvreten, hij zou onze zonde niet meer gedenken. Zodat we niet eens ons af hoeven te vragen, is het nou zonde of niet? Heb je dat ook nog? Het is niet om dingen goed te praten, niet om u een vrijbrief te geven, een excuus, een aanleiding voor het vlees, of als een dekmantel voor het vlees, of hoe het maar vertaald is, deze uitdrukkingen in de Bijbel, want het komt nog een paar keer voor. Maar gewoon opdat u onbelemmerd in alle vrijmoedigheid zal naderen tot de troon der genade, naderen tot God dus feitelijk, en dan zeggen, Heer, zie hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? In navolging van onze hoge priester, die zo zijn vader tegemoet trad, Heer ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? En zo komen wij tot de Heer en zeggen, zie Heer, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? Of we citeren Romeinen 12, dat is eigenlijk het vervolg op deze hoofdstukken. Wij stellen onze lichamen met al wat daarin is, dat is inclusief ziel en geest en welke geest dan ook maar. Wij stellen onze lichamen, dat is allesomvattend, want dat is de verste buitenkant van de mensen. Wij stellen onze lichamen tot levend, want het is levend gemaakt, tot heilig, want het is geheiligd tot de dienst, de priesterlijke dienst aan God. Levend, heilig en dus God de welbehagelijk offer. De mensen die zeggen, ik zit te wachten tot ik weet wat de wil van de Heer is voor mijn leven. Dat kan ik u zo vertellen. De goede, welbehagelijke wil van God is dat u tot hem gaat en zegt, hier ben ik om uw wil te doen. Ik leg mijn al aan Jezus voet, zingen we dan. Voet. Nederigheid is dat, hè? Alles. Met alle consequenties van dien. En toen zei Petrus, inderdaad, vernedert u onder de krachtige hand, hij zei niet voet, vernedert u onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Toen zei iemand, ja, maar het lukt mij echt niet om dit te doen, want ik heb nog zoveel last van de duivel. En toen zei de apostel, zo onderwerpt u dan goden, wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Want als men zich goden onderwerpt, wederstaat men de duivel. Ik denk niet dat daar iets aan uit te leggen valt. Dus we onderwerpen ons goden, wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Ik heb van de week een paar gesprekken, mensen zeggen, ja, die demonen en de duivelse personeel, wat moet ik er tegen doen? Enzovoort. Er is echt maar één antwoord, het enige wat je er tegen kunt doen, is je aan God onderwerpen. Restloos. Dat wil zeggen, zonder enige terughoudendheid, zonder enige reserve, met alle consequenties van dien, zal men dat doen. Dus de enige manier om te ontkomen aan die duivelse machten. Ik aarzel met dit soort clichés, maar zo zit het gewoon. Het is de enige manier om eraan te ontsnappen. En ook als je geen last hebt van duivelse krachten, machten of boosheden, wat het maar is, dan nog is het enige wat we zouden doen, ons aan God onderwerpen zonder enige reserve, want daartoe heeft hij ons verlost. Opdat we niet langer dienstknechten der zonde, maar dienstknechten der gerechtigheid zouden zijn. Niet langer zouden wandelen in de misdaden en zonde naar de overste deze wereld. En hoe dat maar heet mag uit Efeze hoofdstuk 2. Maar opdat wij als zijn maaksel geschapen in Christus Jezus zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Zwart, wit. Het is altijd de makkelijkste wijze van leven. Voor onszelf. En zeker voor onze relatie met de Heer. Oprecht naar hem toe. Want nogmaals, het gaat er niet om dat de zonde als zodanig bestreden zal worden in ons leven. God heeft dat zondeprobleem al lang opgelost. En wij zouden het dus daarbij laten. Wij zouden het accepteren zoals het is. Zie? En daarna zouden wij gewoon onze Heer dienen. Daar heb ik het nagevraagd aan Johannes, de Heer. De Heer Johannes de Heer, ja. Heb ik het nagevraagd en die zei, als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja maar, en u weet dat het hetzelfde als nee, hè. Ja maar, het is alles genageld aan het kruis. Dus laten we het er maar niet meer over hebben. Dat is best om te doen. En niet meer over hebben. Later voor wat het is. De Heer gedenkt ze niet meer. En de Heer ziet ons in Christus Jezus. Of stelt ons, als u dat duidelijker is. Hij stelt ons in Jezus Christus volmaakt. En heeft ons gesteld tot priesters. Dat wil zeggen tot dienstknechten Gods. Ja, niet onder het oude verbond. Natuurlijk, hè. Maar uiteraard onder het nieuwe verbond. Waaronder geldt, ik zal uw zonden niet meer gedenken. Nou goed. Na Romeinen 6 komen wij in Romeinen 7. Waar de apostel spreekt over de werking van de wet. Daar wil ik het niet echt over hebben hoor, met u. Maar over de werking van de wet in het verleden. Want wat de apostel hier uiteenzet in deze hoofdstukken, is dat wij niet langer dienstknechten of slaven zijn van de zonde, hoofdstuk 6. Maar en dat we ook niet langer slaven zijn van de wet, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Moet dat dan niet? Heeft de mens dan geen wet nodig? Nee, zegt de apostel, de mens heeft geen wet nodig. Sterker nog, wat hij nodig heeft, is dat er geen wet is. Wat hij nodig heeft namelijk, is bevrijd te worden van de wet, omdat de wet nou eenmaal de zonde activeert. Dat staat niet alleen in dit hoofdstuk verscheidene malen, maar later ook in Galaten 3, in een gelijksoortige uiteenzetting staat het verscheidene malen. Namelijk, wanneer een mens zich onder een wet stelt, dan zal hij geneigd zijn die wet juist te overtreden. Dat is zo omdat de wet een belasting, een last is, een juk is, op het vlees, op de oude mens. En u weet, de oude mens is nogal, laten we zeggen, masochistisch aangelegen. Aangelegd, vooruit. De oude mens die wil graag wat te dragen hebben. Dan kan hij trots zijn op wat hij gedragen heeft. U weet wel, sterkste man ter wereld. Stenen sjouwen, van die grote keien, weet je wel. Hoeveel je kunt komen met die grote kei. Het is volstrekte onzin, want die kei moet later weer teruggebracht worden ook nog. Dus waar je mee bezig bent, ik weet het ook niet. Maar dat schijnt lollig te zijn. Pijn lijden en een prestatie leveren die nergens toe dient. En dat is ongeveer het leven onder de wet. Maar het probleem ervan is dat een dergelijke oefening, een dergelijke escapade zal ik maar zeggen, is een training voor het vlees. Het wordt steeds sterker en later wordt het zelfs een verslaving. Als je elke dag een paar van die stenen versjouwt en je doet het dan ineens op zaterdag niet meer, omdat je adventist bent, doe je het op zaterdag niet meer, dan krijg je last van je lijf, hè? Want het is een verslaving. Dat moet, hè? Daar ben je zo gewend. En als je dat niet gebeurt, dan gaat het niet goed. En zo is het leven onder de wet. Het is een oefening van het vlees, een training, een activering van het vlees. En het vlees moet steeds verder geactiveerd worden. Het is dus een last die steeds zwaarder wordt. En de lat komt steeds hoger te liggen en het juk wordt steeds drukkender en uiteindelijk bezwijkt men eraan. Zonder dat juk zou men trouwens ook wel bezweken zijn, maar met het juk al veel eerder. Goed. Vandaar dat een mens verlost moet worden van de wet. Waartoe is dan de wet nou in de praktijk? Was de wet? Is niks. Was. Want al 2000 jaar geleden is heel de mensheid, wie het maar was, iedereen is voor zover levend onder de wet daarvan verlost. En dus waartoe was de wet? En het antwoord is om de zondige natuur van de mens te demonstreren. Want waar die wet is, wordt de zonde actief en dan kun je hem duidelijker herkennen. Dat is gewoon ter wille van de diagnose, zal ik maar zeggen. De mens wordt ingespoten met allerlei toestanden en daarna zien wij de reactie en stellen vast dat hij allergisch is voor de wet, zal ik maar zeggen. Het doet hem geen goed, zo hè. Nou, zoiets is het. Maar de aardigheid ervan is dat de wet activeert de zonde, natuur. Daarna leert men door de wet de zondige natuur kennen. Waaruit kent men uw ellendige zondige natuur? Uit de wet Gods. Precies. Ja, dat is een praktische proef. Die kan je ook overslaan. Wij deden op school nooit natuurkunde proeven, want het nam veel te veel tijd. Wij werden geacht gewoon te geloven wat in het boekje stond. Hetgeen lang niet altijd waar was, maar dat is weer een ander verhaal. Hè? Die bewaar ik wel voor volgend jaar. Dus zonder die proeven kun je het ook weten, op grond van wat God zegt. Nou goed, maar door de wet wordt de zondige natuur gedemonstreerd. En nadat de apostel dat heeft uiteengezet, zegt hij, nou ja, die zondige natuur wordt gedemonstreerd. Maar het is toch wel enigszins nuttig voor ons ook. Want de aardigheid ervan is toch wel dat wij daardoor weer afstand kunnen nemen van die zondige natuur. Waar we hem herkennen, kunnen we er ook afstand van nemen. Kunnen wij relativeren. Ik bedoel, als wij één keer weten, hè, nou even los van de wet weer, hè, als wij één keer weten dat wij een zondige natuur hebben en dat aanvaard hebben, dan daar is het mogelijk om bij gelegenheid zelfs te lachen om die zondige natuur die dan toch weer dingen doet waarover wij zelf dan weer onze hoofd schudden en zeggen, jongen, 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 dat is me toch ook wat. Hè? Die zondige natuur van mij. Let ik even niet op. En ja hoor, vervalt weer in zijn oude gewoonte. Hè? Nee, 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 niet roepen die bekende kreet van dat is maar makkelijk. Die heb u trouwens toch niet van uzelf. Die roept men de eeuwen door, altijd al, bij dit soort onderwerpen. Hè? Dat is maar makkelijk en dat roept men omdat het verbazend moeilijk is hoor, om jezelf te relativeren. Om afstand te nemen van jezelf. Want mijn ervaring is dat de meeste mensen zichzelf zo verschrikkelijk goed serieus nemen. Ja, ja. Met al hun problemen en probleempjes enzovoorts. Waar ze altijd weer hulp en raad bij moeten hebben enzovoorts. Waarmee ze iedereen lastig vallen enzovoorts. Hè. Bidstonden zijn er ook heel geschikt voor om je problemen en je serieuze zelfbeeld te etaleren. Hè. Dan kun je over jezelf praten met de Heer ten aanhoren van veel broeders en zusters. Die dan meelijden met je krijgen en je in afloop vragen, waar had je dat nou over in het gebed? Kun je me dat nou niet eens wat beter uitleggen? Want dan kan ik er ook voor bidden. Hè? Ja, dat zeg je eerst, natuurlijk, en dan vertel je weer eens wat. En zo hou je het roddelcircuit op gang. Nou ja, die dingen werken dikwijls zo, hoor. Maar het punt is, wij zouden erom lachen, die oude mens. Waarom ook niet? Want het is maar een kwestie van tijd hoor, zo lang gaat hij niet meer mee. Hè? Moeten we die dan niet eerst opknappen? Hè? Wat maakt het uit, hij is toch al afgeschreven. Sterker nog, afgelegd. Hè? Heb je dat ook, krijg je van je garage een telefoontje. Moet je auto gewoon alleen maar van onderhoudsbeurt. Dan bellen ze terug, meneer, mevrouw, ik zou er maar overwegen om het ding maar regelrecht naar de sloop te brengen. Want de reparatie kost meer dan dat het ding officieel volgens de lijstjes waard is. Dan schrik je toch ook even. Daarna dacht ik, ja, maar zo is het met ons ook, met ons mensen. Je kunt er wel geld en energie in steken om het te verbeteren. Onder het motto van godsdienst, religie, christendom, naastenliefde, counseling of hoe het allemaal maar heten mag tegenwoordig. He? Er zijn altijd mensen die de verantwoordelijkheid over uw geestelijk leven willen nemen en u daarna commanderen, zogenaamd om u op te knappen, weet u wel, om te verbeteren, te leiden enzovoorts. Maar het heeft allemaal van doen alleen maar met die oude mens die van Gods wegen al is afgeschreven. De garage heeft al gezegd, heeft geen enkele zin om er nog wat aan te doen. Je kan ermee rond blijven rijden, inderdaad, tot die tot die past, tot die je laat staan en dan kom je niet verder. Dat is met die auto zo, dat is met je oude mens ook zo. He? Wat moet ik er dan mee doen? Gewoon mee blijven rijden, zei de man van de garage. Want verkopen heeft geen zin, repareren is veel te duur. Dus hopen dat hij nog een poosje volhoudt, mee blijven rijden tot hij vanzelf uit elkaar valt. En wat doen we met onze oude mensen, met dit lichaam? We gaan gewoon door. Totdat het erbij neervalt en wij weten dat zo het aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. En zo grijpen wij dus vooruit op onze toekomende verlossing. Dat was ook de bedoeling. Want God heeft dit lichaam al levend gemaakt. Dat wacht niet op een opstandingsdag. God gebruikt het nu reeds. Tot zijn dienst. Als hij het gebruiken wil met al dat lek en gebrek wat eraan is, moet hij dat weten. En wij zouden ons daar geen zorgen over maken. Erom lachen en zeggen, kom Kees. Of hoe je maar heet. Ken je dat lied ook nog? Kom Kees, het is maar tijdelijk. Ik zou maar op huis aangaan. Later verbarst het tot kom koekoek. Het is maar tijdelijk, dus het is echt een oud lied, hè? Maar goed. Maar zo is het precies, ja. Houd toch op met dat gezeur over die oude mens, hè? Wij zijn nieuwe mensen in Christus, nieuwe schepselen in Christus. Wij kennen elkaar in Christus. Wij zien elkaar als onze broeders en zusters in Christus, enzovoort. En u en ik, we zijn allen verlost van die oude mens. En we zouden elkaar aansporen, niet om die oude mens te bestrijden, maar we zouden elkaar aansporen om met vrijmoedigheid in te gaan en daarmee onze onderlinge bijeenkomst niet te verzuimen. Hè? Te na te laten, heet dat. Precies, ja. In Statenvertaling. Nou goed, dan neem ik weer een draad op. In Romeinen 7. Sprekend over de wet. Waarbij de apostel vraagt, heeft die wet dan zo'n slechte uitwerking op een mens? Is die wet dan zo slecht? Hij zegt, nee, de wet heeft wel een slechte uitwerking op de mens, maar niet de wet is zo slecht. De wet is goed, maar de mens is slecht. Hè? Want, zegt hij, vers 14, want ik wil het niet specifiek over de wet hebben. Want, vers 14, wij weten, hopelijk, dat de wet geestelijk is in de zin van Gods wegen afkomstig. Maar ik ben vleeselijk in de zin van uit de aarde, aards en zo, hè. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat wil zeggen, in slavernij, verkocht in slavernij van de zonde. In de macht, de dienstbaarheid van de zonde dus. Waaruit men overigens vrijgekocht zou kunnen worden. Maar de mens is van nature verkocht onder de heerschappij van de zonde. De uitdrukking als uit hoofdstuk 6. Wij zijn niet onder de zonde of onder de wet, maar onder de genade. Vers 15 of vers 14 en 15 van hoofdstuk 6 bijvoorbeeld. Wij zijn verkocht onder de zonde. En dan vers 15. Want het, en dan gaat hij beschrijven hoe dat is, leven onder de heerschappij van de zonde. Het betekent namelijk dat als wij leven onder de heerschappij van de zonde, dan hebben wij over ons eigen leven niet zoveel te zeggen. De zonde oefent daar de macht over uit. Wij zelf niet. Heb je dat? Zodat er in ons leven dingen gebeuren die wij niet wilden, maar ze vonden wel plaats en we deden ze ook. Hallo, kijk eens in de spiegel. Want hetgeen ik doe, vers 15, dat ken ik niet. Dat kan ik wel, want anders kon ik het niet doen. Maar dat ken ik niet, dat is geen plat Nederlands, dat is precies correct. Dat wil zeggen, hetgeen ik doe, daar heb ik geen deel aan. Dat wil zeggen, daar herken ik mijzelf niet in. Want kennen is gemeenschap hebben met. Dat weet u toch nog? Ik zeg altijd hetzelfde. Kennen is deel hebben aan. Gemeenschap hebben met. Nou goed. Hetgeen ik doe, daar heb ik geen deel aan. Hetgeen ik doe, daar herken ik mezelf niet in. Anderen herkennen u daar wel in, hoor. Ja, wist. Maar hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Ik herken mijzelf daar niet in. Want hetgeen ik wil, daar herken ik me in. In wat ik wil. Maar hetgeen ik wil, dat doe ik niet. In de praktijk. Want u weet, de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Ik kreeg een mailtje van iemand die vroeg, waar staat dat in de Bijbel? Want ik ben een werkstuk aan het maken, of ik moest een lezing geven. En ik wilde het hebben over deze dingen. En ik kan die tekst in de Bijbel niet vinden. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Kunt u mij helpen? Hè? Antwoord, ja, komma, nee. Want dat staat niet in de Bijbel, maar het is op zich een redelijk Bijbelse waarheid. Je kunt wel wat willen, maar je hebt niks te willen. Je bent een slaaf van de zonde. Toch? Men wil zich houden aan de wet, dan wel de 10 geboden. Maar het gaat niet lukken. Absoluut niet. Want we zijn niet baas over onszelf. Hetgeen betekent dat onze wil, en die heeft van doen met ons denken, en dus met onze geest, met een kleine g, die staat toch boven onze natuur. Heb u dat? Dat wat wij al redenerend ontwikkelen, die geest die in ons ontwikkelt, die neemt afstand van wie wij werkelijk zijn. En als we dan nog de geest van Christus ontvangen, die sowieso een ander is dan wie wij zijn, van nature, dan nemen wij daardoor nog veel meer afstand van onszelf. Dan leren we onszelf en elkaar inderdaad te relativeren, heet dat. Dat wil zeggen, in de juiste proporties, in de juiste betrekkingen te zetten. Want relativeren wil zeggen betrekkelijk maken, met andere dingen in verband brengen, afstand nemen. En u weet toch dat dat het kenmerk is van humor. De dingen niet al te serieus nemen, de dingen terugbrengen tot hun eigenlijke proporties. Dat verwachten wij niet, want we zijn gewend door een loepje te kijken. Daar kun je niet ver mee kijken, dat is maar zo'n eindje dat je kijken kunt, hoor. Een loep, weet je wel. We kijken door een loepje en daar kun je niet veel mee zien, want je ziet ook niet meer dan, nou ja, je hebt een gezichtsveld van een centimeter of zo dan, hè, met zo'n loepje, weet je wel. Zijn mensen hebben altijd zo'n loepje hier op het antwoord. Die kijken maar zo'n eindje weg en zien maar zo'n oppervlakte en dat ziet er heel geleerd uit, maar in werkelijkheid zijn die mensen dus bijna blind, hè. Want ze zien bijna niks. Dat meen ik. Nou goed, en sommige mensen gaan zo door het leven. Ze vinden het heel interessant. Sommige mensen lezen ook zo de Bijbel. Letter voor letter. Toch? Maar hebben het overzicht niet over het geheel. Kunnen het lettertje, woordje voor woordje eruit halen en opblazen tot geweldige proporties. Onder het motto, verbazend, interessant, maar gaat u verder. En dat is wat ze doen dan. Maar sommige mensen zien zichzelf zo. En humor is dat je ineens die loep wegtrekt, zal ik maar zeggen, en de verrekijker achterstevoren houdt, zodat je ineens een groot overzicht hebt. En dan wat je eerst zo groot opgeblazen zag, zie je dan nog maar nauwelijks. En dat is lachen, hoor. Nou. Humor. Humor vind je, als je het al ergens vindt, bij kinderen Gods. Bij hen die in de vrijheid geplaatst zijn. Bij hen die het zich kunnen veroorloven te lachen. Om kleinzieligheid, vooral die van henzelf enzovoorts. Hebben we die? Want inderdaad, we zijn rare. Wat wij doen willen, doen wij niet. Herkennen wij onszelf niet in, en wat we wel willen doen we niet, en wat we niet willen doen wij wel. Dat wil zeggen, hetgeen ik haat, dat doe ik, einde van vers 15. En de conclusie uit het een en ander, vers 16. En indien ik doe, hetgene doe, wat ik niet wil, let op, ik doe wat ik niet wil. En nu is de vraag, hoeveel is ik? Dat zijn er meerdere dus, hè. De ene ik doet iets, de andere wil dat niet. Zijn we toch weer even terug bij de heer W.G. van der Hulst. Hè? Met die stemmetjes, ja, precies, ja. He? Maar indien ik doe, let op hoe belangrijk het is wat hier staat. Indien ik doe wat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Er zijn twee X. De een doet iets wat in strijd is met de wet. De andere wil dat niet. Dat wil zeggen, die stemt met de wet in en vindt dat men zich aan de wet moet houden. En nou niet zeggen, nou strepen we ze tegen elkaar weg. Die ene ik tegen die andere. Want het blijkt dat de ik die wil hoger en dus sterker geacht wordt in deze vers volgens Paulus dan de ik die maar doet. Heb je dat? De ene ik doet wat, de andere zegt het moet helemaal niet. Dat was ik ook helemaal niet van plan. Wat raar dat ik dat nou doe. He? Maar de ik die zegt wat raar wat ik dat nou doe. Ik herken mijzelf daar niet in. Ik had iets heel anders gewild dan wel in gedachten. Die wordt sterker geacht. En die is die ik die door God gerekend wordt. Daar moet je toch een mooie zin van kunnen maken, Bos. Flinke verwarrende. Wil de echte ik opstaan? Die ik met die wil is namelijk geestelijk, want het heeft met denken te maken enzovoorts. En die andere ik, ja, die is vleeselijk, want dat is dus gewoon instinct waar je met je gedachten blijkbaar geen macht over hebt. En waar je dus altijd weer in instinct, dank u wel, juist. Precies. Indien ik datgene doe dat ik niet wil, stem ik dus de wet toe dat zij goed is. Met als volgende conclusie, vers 17. Ik dus, of dan, doe datzelfde nu niet meer, want ik wil het niet. Ik wil iets anders doen. En dat wat dan toch die dingen doet wat ik niet wil, daar ben ik niet. Wie is het dan wel? De zonde die in mij woont. En wij kijken verbaasd naar die zonde, of juist niet verbaasd hoor, want wij kennen die zonde natuur langzamerhand. En we generen ons er wellicht ook voor. En we troosten ons met de gedachte dat God er niet naar kijkt. En we hopen dat onze broeders en zusters het niet zien. Die zouden er ook niet naar kijken, maar ja, dat weet je maar nooit zeker. Maar wij kijken toch enigszins verbaasd nadat ik dat zich toch wat vreemd gedraagt. Wat raar. Nou ja, het zij zo. Is wat vreemd. Het was zo niet de bedoeling. Maar wij kunnen er ook weinig aan doen. Wij zouden er trouwens ook niks aan doen. En als problematisch voor de Heer is, is hij bij machte om er wat aan te doen. Maar het is niet gauw problematisch voor hem. Omdat het voor hem ook niet in de eerste plaats gaat om onze werken, onze zichtbare wandel. Maar het gaat in de eerste plaats om onze wijze van denken. Toch? En dus, de Heer gaat het er in de eerste plaats om dat wij leren met enige verbazing te kijken naar onze oude mens. En als we daaraan gewend zijn, dan leren wij om het helemaal niet meer te zien. Laat hem goed tot u doordringen. Dat is wat de Heer van ons verwacht. Dat is wat hij ons wil leren. Waarom ook niet? De Heer zelf kijkt niet naar die oude mens, rekent ons de zonde niet toe, heeft ons gerechtvaardigd van de zonde. En wij moeten leren om datzelfde standpunt niet alleen in te nemen, maar om dat ook te praktiseren. Ik ben een steller, ik persoonlijk, trek u zich er niets van aan, maar ik persoonlijk ben ervan overtuigd dat de Heer bewust op zijn minst zonde toelaat in ons leven om ons te leren te leven uit genade. Ik zei op zijn minst. Want het kon nog wel eens erger wezen. Maar dat kan ik ook niet bewijzen, althans niet vanuit de schrift. Zie, dus daar zal ik dan maar niks van zeggen. Er zijn dingen in onze levens die tot functie hebben om ons klein te houden en om te verhinderen dat we hoogmoedig worden en dat soort dingen meer. En die ons erbij bepalen dat we elk moment van ons leven leven uit zijn genade. En dat we dus leren dat dat onderscheid er is tussen ik en de zonde die in mij woont. En niet als een excuus voor onszelf of voor onze buren of voor onze broeders en zusters. Zo, ja, dat is wel waar, maar dat is de zonde die in mij woont. Nee, het is puur voor onszelf. Dat we zouden zien dat die oude mens daar wel is, dat hij voor geen meter spoort, om zo te zeggen. Dat zei de garage trouwens ook, maar hij spoort voor geen meter. Nou ja, maar zo is het nou eenmaal, die oude mens spoort voor geen meter en we zouden ons erbij neerleggen, zo is het. En wij zouden komen tot de Heer met al onze tekortkomingen, opdat hij ons zal gebruiken. En hij doet dat. En als daartoe de sporing moet worden bijgesteld, dan zal hij dat doen. Maar dat is primair een werk in ons gemoed, in ons denken, een verandering van denken, een verandering van visie op de wereld in het algemeen en op onszelf in het bijzonder. En hier vind je dus die twee naturen tegenover elkaar. Een nieuwe mens en een oude mens. Vers 18, want ik weet dat in mij, dat is dat in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet, krijg het niet voor elkaar. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Die ene ik is die zonde, die zondige natuur, die zonde die in mij woont. Maar die andere ik, dat is inderdaad de geest. En vraag mij nou niet, is dat nou nieuwe mens of oude mens? Het is gewoon de geest van een gelovige die enige mate opgevoed is. En ja, wat van belang is dat het nieuwe mens is, maar om het te onderscheiden van het denken van de oude mens, ik zou niet weten waar het onderscheid ligt. Wij leren deze dingen gewoon van Gods wegen. En daardoor leren we ze ook in de praktijk brengen. En vanuit die regel van vers 21, die wet, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij, komen we zelf tot de conclusie dat we voortaan niet meer ons best gaan doen om het goede te doen. Weg met de goede voornemens, want al... Trek ik een verkeerde conclusie? Weg met de goede voornemens, want als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Wat we zouden doen, is onze levens aan de Heer geven. Hij heeft ons levend gemaakt. Hij heeft onze lichamen levend gemaakt door er zijn leven in te geven. Hij heeft de zonde officieel veroordeeld in het vlees. Dat staat dan weer in hoofdstuk 8 vers 3 enzovoort. Wij zouden het dus niet rekenen en zouden ons als instrument aan de Heer ter beschikking stellen. En hij zou zijn werk in ons doen. En wij zouden inderdaad wandelen, niet in de goede werken die wij ons voorgenomen hebben, maar in de goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En we leren dus af te zien van die oude mens. Zelfs het onderscheid niet meer te maken bij gelegenheid. Maakt niet uit, we zijn kinderen Gods in zijn hand. En wat die oude mens betreft, och, dat is een kwestie van tijd. Die valt er vanzelf een keer bij neer. Of die wordt vanzelf een keer, daar zie ik het liefst naar uit, hè, worden wij collectief, gezamenlijk veranderd en hebben wij onze laatste en definitieve reunie. Precies, die wilde ik horen. Dank u wel.